Het is niet alleen de Heer Jezus die tegen de leraar Israëls, Nicodemus, zegt: wij spreken wat wij weten. In de zin van, het is niet maar een vermoeden of een vaag idee dat we zelf bedacht hebben, maar integendeel, wij weten, omdat God ons nou eenmaal het een en ander heeft geopenbaard. En in ons geval, God heeft ons zijn geest gegeven, schrijft Paulus later aan de Korintiërs, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het is ook Petrus die dit soort termen gebruikt. Het is meestal Paulus, hè? Wij weten dat vooral in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief is dan het geval. Maar ook Petrus heeft woorden van gelijke strekking. Dat is in 2 Petrus 1, als hij zegt in vers 16... want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Ik zeg het zo toonloos mogelijk, zonder accent. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het had natuurlijk moeten zijn, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. En bij die term kunstelijk verdichte fabelen zou je natuurlijk moeten denken aan dingen die literair en kunstzinnig ongetwijfeld erg verantwoord zijn. Maar inhoudelijk blijven het gewoon kunstig verdichte fabelen. Je weet wel, sprookjes die vakkundig in elkaar gezet zijn. Maar daar verandert niks aan. Dat blijven dus sprookjes. Het is nog de nette variant, elders heet het gewoon leugens. En dit soort kunstig verdichte fabelen zijn kenmerkend eigenlijk voor, nou ja, in ieder geval voor alles wat men als religieuze geschriften beschouwt in de wereld. Al moet ik zeggen dat erbij zijn, dat zijn er wel fabelen, maar die vind ik nog niet eens kunstig verdicht ook. Maar ik zal me verder van commentaar onthouden. Want ik heb wel eens dit soort werken gelezen dat ik dacht, nou, literair had het wel beter gekund eigenlijk. Maar toen maar weer. Maar fabelen. Maar Petrus zegt, dat hebben wij niet gedaan. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. U weet, de waarheid is niet kunstig verdicht. De waarheid is gewoon recht voor de kop. Hoe zeggen ze dat in Raap heb je dan ook nog, ja. De waarheid is hard. Of zoals de Friesen dan zeggen, maar die zeggen het in het Fries, hetgeen mij nooit gelukt is, om voor de hand liggende redenen, maar dat doet er nou niet toe. Die zeggen, de waarheid heeft een schel geluid. En zo is het maar net. De waarheid is hard. En dat is waar Petrus het over heeft, hè. We hebben u bekendgemaakt, de kracht en toekomst. Dat wil zeggen de krachtige aanwezigheid, dan wel de aanwezige kracht van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest, dat is niet maar een kunstig verdichte fabel, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit en daarmee van zijn aanwezige, zijn gemanifesteerde kracht, onder verwijzing natuurlijk naar de zogeheten verheerlijking op de berg. En Petrus zegt dat er ook bij in vers 17 en 18. Bij die gelegenheid heeft hij dus een blik kunnen werpen op de toekomst, op een verheerlijkte Christus, samen trouwens met Mozes en Elia, die in die dagen ook nog een functie zullen vervullen, dan wel een rol zullen spelen. En dat is maar niet een verhaaltje. Dus, hè. Petrus zegt, wij hebben dat gezien, het is ons getoond, en niet maar in een visioen of iets dergelijks, of in een verrukking van zinnen, hoewel dat veel voorkomt in de Bijbel, maar in reality, op die berg. Want zo wordt het ons beschreven. Dat is één ding, we hebben het een en ander zelf gezien, en bovendien, wij hebben, of daarnaast, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, schrijft Petrus dan aan de geadresseerden. die hier trouwens niet met name genoemd worden, dus ik laat het er ook maar bij. Maar dat schrijft hij aan zijn lezers: wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Die hele zin die begint in vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Die komt voort uit die paar versen die eraan vooraf gaan, waarin Petrus inderdaad zegt dat hij gewoon doorgaat met wat hij altijd deed. Dat wil zeggen, dat woord van God verkondigen, uitleggen, kortom, te vermanen. Waarbij hij zegt in vers 12, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Dat is dus inderdaad, zoals er straks in de inleiding gezegd is, dat is dus wel eens de vraag, zijn jullie daar nou nog niet mee klaar? Nee, daar zijn we nooit mee klaar, maar bovendien, al zouden we wel klaar zijn, dan gaan we er nog gewoon mee door, zegt Petrus. Want dat is dan herhaling, maar het blijft mooi en het blijft krachtig onder het levende woord van God is. De man vroeg aan mijn vrouw, de naam van de man kan ik niet noemen nu, maar die vroeg, hoe heeft Ab dat? Spreekt hij nog steeds? Oh ja, ze heeft nog steeds. Toen zei hij, hoe kan dat nou? Na 30 jaar ben je wel uitgesproken, dan heb je de mensen niks meer te vertellen. Nou ja, ik weet niet wat ze geantwoord heeft, maar... Als ik er nou zo lang over mag nadenken, dan zou ik zeggen, het beste antwoord is, nou kom eens langs, kom eens mee, kom maar eens luisteren of je nog eens wat hoort wat je nog niet eerder gehoord hebt. Hè? Goed, nee, ik zal het niet zeggen, want anders moet ik het weer uitknippen, dat schiet allemaal niet op. Dus vooruit maar. Maar ooit uitgesproken daarover? Nee. En Petrus zegt, ik ga er gewoon mee door, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning, alzo ik weet dat, enzovoorts. Die woorden zal ik niet herhalen, omdat ik niet hoop dat ze van toepassing zijn. Maar het punt is gewoon, Petrus zegt, dit is mijn roeping, dit is mijn bediening, daar ga ik mee door. En dat blijft, Paulus zou zeggen, dat blijft levend en krachtig en zo is het maar net. En dus, wij hebben het profetisch woord, voor alle duidelijkheid, wij gebruiken die term gewoonlijk in verband met profetieën die nog vervuld moeten worden, nou wij geloven. Het neemt niet weg dat de term in de Bijbel staat net zo goed voor dat woord dat allang vervuld is. Het is gewoon dit hele woord, de Bijbel, want ook de geschiedenissen die erin staan zijn profetisch in de basisbetekenis van de term, namelijk zij zijn opgeschreven onder goddelijke inspiratie. Dat wil zeggen, niet door historici of zoiets, maar door lui die toen ze het deden, in elk geval profetisch waren. En dat is wat hierna ook staat, want er staat in vers 21, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mannen gods, waarom dat mensen is weet ik niet, het heilige mannen gods, gebruik liever die term, omdat die zo gebruikt wordt ook in het Oude Testament, ter aanduiding van de profeten. De heilige mannen gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. En dat geldt niet alleen voor de toekomstvoorspellingen zoals we die in het Oude Testament hebben, maar het geldt net zo goed voor de verslagen van het verleden zoals we die eveneens natuurlijk ook in het Oude Testament hebben. Heel de Bijbel is profetisch van aard. En heel de Bijbel is één ding. Dat wil zeggen, het heet het woord. Het heet heel de schrift bij gelegenheid. En dus heet het hier, wij hebben het profetisch woord en niet de profetische woorden. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En dat is dan weer zo, vers 20, omdat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds, let op enkelvoud, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door heilige mensen Gods. En voor zover de schrift het woord één is, is dat omdat heel die Bijbel, heel dat profetisch woord, maar één schrijver heeft. En als je daarvan uitgaat, zeg ik dan nu maar een beetje gemakshalve, een beetje oppervlakkig. Als je daarvan uitgaat, dan blijkt inderdaad dat dat profetische woord zeer vast is. Een van de grote problemen is dat men die goddelijke inspiratie niet wil aanvaarden, niet wil geloven. En daarom eventueel, als men het wel wil geloven, heeft men dikke boeken volgeschreven over de wijze van inspiratie. Als je het lef hebt om je te vervoegen bij een traditionele bijbelschool, bestaan die trouwens nog? Ik ben dat kwijt. Bestaat die nog wel? Oké, dan krijg je daar les in, dat is een vak, over de inspiratie van de Bijbel. En over hoe dat dan geïnspireerd zou zijn, waarbij je trouwens verteld wordt dat er verschillende opvattingen over bestaan en dat er kennelijk ook verschillende methoden van inspiratie zijn. Daar heb je dus allemaal geen fluit aan, want je kan het toch niet nadoen. Het is God die inspireert en hoe hij dat gedaan heeft, dat is academisch, ik bedoel, dat is interessant, maar daar heb je verder niks aan. Je moet het vervolgens overslaan. Maar men gelooft daar niet echt in. En dan hou je dus over niet alleen boeken geschreven in verschillende tijden, onder verschillende omstandigheden, met een verschillend doel. Dat is al bronnensplitsing eigenlijk. En nog een stapje verder is dat jullie die boeken niet zelf geschreven hebben, maar ook gejat hebben. Zoals dat in academische kringen tegenwoordig trouwens min of meer verplicht is. Alleen dan wel graag met bronverwijzing erbij, maar je moet het van elkaar overschrijven om aan te geven dat je op de hoogte gesteld hebt van de literatuur over het onderwerp in kwestie. Maar vooruit me weer, en zo heeft men uitgevonden dat de diverse bijbelschrijvers zo hun bronnen zo links en rechts gehad hebben, dat aan de met knippen en plakken. Toen men nog echt moest knippen en plakken, dan heeft men dat aan elkaar gebreid en in elkaar gestoken. En dat is het dan. Je bent zo weer bij de kunstig verdichte fabelen. Maar als je ervan uitgaat dat de Bijbel en geheel is, dat doen wij, hè. Tenminste, ik heb het u wel eens verteld, denk ik. Als men aan mij vraagt, wat is nou zo bijzonder, waarin zijn jullie nou anders dan anderen en zo, dan zeg ik zonder enige aarzelen, omdat wij zo zonder meer geloven dat de Bijbel en geheel is, en dat er maar één schrijver heeft, en dat je dus schrift met schrift moet vergelijken. En niet maar binnen een smalle context, maar binnen de context van heel de Bijbel. En dat werkt gewoon. Dat werkt. En daarna bewijst de Bijbel zich vanzelf. Dat meen ik serieus. Niet dat ik om een bewijs verlegen zit, niet dat ik het aan anderen zou moeten bewijzen of zoiets, maar de Bijbel bewijst zichzelf op die manier. Want het blijft zo dat het in verschillende tijden door verschillende mensen is opgeschreven met soms een verschillende doelstelling, voor zover je van doelstelling kunt spreken. Maar het neemt niet weg dat het eindresultaat wel degelijk één geheel is en dat het de kenmerken heeft van die ene schrijver. En dat is wat Petrus zegt. Zwart op wit. Want heeft het over de profetie enkelvoud, het profetisch woord enkelvoud. Niettemin zegt hij, dit eerst wetende vers 20, dat geen profetie, dat veronderstelt dat er meerdere zijn, toch? Dat geen enkele profetie in zichzelf verklaard of uitgelegd kan worden. Want dat is wat dat betekent, hè? Dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Dat eigen slaat niet op u of op mij, dat slaat op die profetie zelf. Dat wil zeggen, die ene profetie legt niet zichzelf uit. Dat is het nou juist. Het punt is dat de profetieën elkaar uitleggen. En daarmee wordt het dus bij elkaar toch het profetisch woord enkelvoud. Of gewoon de profetie enkelvoud. Het is namelijk één geheel. De Bijbel legt zichzelf uit. Maar als je denkt dat je één hoofdstuk uit je Bijbel kunt halen en dat kunt gaan bestuderen, los van de hele rest van de Bijbel, dan kun je rustig vergeten, dan ben je het woord van God als zodanig kwijt. Dan heb je hooguit nog een stukje historisch document, maar volstrekt buiten het verband en dan kun je er niks meer mee. vind ik de vloek trouwens ook van de moderne wetenschap, die geneigd is om in te zoomen op een klein detail. Je weet wel, tegenwoordig als je studeert word je vanzelf een keer een specialist. En dat betekent dat je heel veel weet van heel weinig. Maar iemand heeft eens een keer uitgelegd dat als het zo verder gaat, dan weet je uiteindelijk alles van niks. En dat is ook zo. Ik bedoel, dat specialisme maak je tot een vreemdeling. Je raakt namelijk het overzicht kwijt. En ik denk dat dat ook bij het bestuderen van de Bijbel in de praktijk gebeurd is. Ja, ik heb het van jongs af aan altijd gemist. In hoge mate. En dan was ik nog bevoorrecht, maar toen maar weer. Dat verband, dat grote verband in de Bijbel, de grote lijnen die erin moeten zitten. De details, dat is prima, natuurlijk. Maar het probleem van de details is dat je ze niet kunt invullen. Je blijft ermee zitten, je kunt ze niet invullen als je niet het kader hebt. Dus dat moet je ook hebben. Daarna kun je het andersom ook zeggen natuurlijk. Als je de details niet hebt, kun je er ook geen kader van maken. Maar u weet hoe je een legpuzzel maakt? Eerst al die buitenkant. Dan beperk je je tot een bepaald aantal waarvan je weet dat moet het kader worden. Zo begint dat. En daarna begin je met doorgaande lijnen in het patroon. Enzovoort. Om dat bij elkaar te brengen. Dat zijn hoofdlijnen. En zo langzamerhand vullen de stukken in de details vullen dan in. Zo is dat ongeveer. En dat is met alle problematiek altijd zo, hè. Je moet aan de ene kant de hoofdlijnen weten te onderscheiden, aan de andere kant de details. En los van elkaar kan het niet bestaan. En zo is het met de Bijbel ook. En daarom schrift met schrift vergelijken. En dan kun je een uitspraak doen als Petrus het doet. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dit in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt. Want algemeen wordt gedacht dat het helemaal niet vast is. Dat het sowieso vage taal is. En niet alleen de zogeheten toekomstvoorspellingen in de Bijbel. Maar ook de delen die retrospectief zijn. Dat wil zeggen die terugkijken naar het verleden, naar de geschiedenis. Men heeft er altijd ernstige vraagtekens bij. Hoezo zeer vast? En toch doet Petrus glashard die uitspraak. En hij zegt ook waar het aan ligt. Waarom het vast is en wanneer het vast is. Als je namelijk eerst weet dat geen profetie is van eigen uitleg. Want die profetieën staan niet los van elkaar. Ze zijn alle voortgebracht. Oké, door verschillende mensen in verschillende tijden, verschillende omstandigheden. Maar ze zijn voortgebracht door één en dezelfde auteur. Namelijk die heilige mannen Gods zijn door de Heilige Geest gedreven. En zo hebben zij gesproken, dan wel tekst geproduceerd. Daarnaast waren er natuurlijk ook valse profeten, dat volgende vers. Want zo doet de duivel dat, hè? Dat weet u toch, hè? Ik bedoel, het is tarwe gezaaid en dan zaait hij er onkruid tussen. Zo gaan die dingen altijd. Ik bedoel, als je niet kan tegenhouden om bedelingen in de Bijbel te onderscheiden, dan maakt hij wel een ultradispensationalist van je. Dan geeft hij je gewoon een schop na. Dat is gewoon zo. Dan schiet je wel door de andere kant op. Dat zijn zo de methoden waarop hij werkt. Simpel hoor. Ja. Nou goed. Maar Petrus is heel stellig over wat hij allemaal naar voren brengt. En dat ook in zijn laatste woorden, dat is dan in 2 Petrus 3 inmiddels. Waar dan boven staat de wederkomst van den Heere. Althans in mijn Bijbel staat het erboven. Dat is inderdaad waar het over gaat. Maar uit de inhoud blijkt dat het eigenlijk gaat over het oordeel dat de Heer zou brengen over de wereld. Alleen de spotters die vragen of zeggen, waar blijft nou, 3 vers 4, waar blijft nou de belofte zijner toekomst? Impliciet zijn wederkomst, letterlijk zijn aanwezigheid. Maar ja, dat veronderstelt dat hij komt alsnog, ja. Waar blijft hij nou? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Dat wil zeggen, blijven alle dingen gelijk. Blijven alle dingen al zo van het begin der schepping. Wat natuurlijk een dwaasheid is, wat hier staat. Maar ja, ze zeggen, er gebeurt nooit wat. Het is allemaal hetzelfde, blijft altijd hetzelfde. En daar vergissen ze zich. Dat betekent dat ze hun geschiedenislesjes niet kennen. Daar is de duivel bang voor, hoor, dat je je geschiedenis kent. Want je weet wat in het verleden gebeurd is. Vandaar dat de Heer tegen Israël zegt, gij zult gedenken. En vandaar een hele feestkalender. Nou ja, dat heet de gezette hoogtijden des Heren. Waarvan, als er al wat bij staat, staat erbij dat het herinneringen zijn aan wat in het verleden gebeurd is. En als er al wat bij staat, dan staat er iets als, en als je kinderen dan vragen, waarom doen we dit en waarom doen we dat, dan zeg je tegen ze als volgt, enzovoorts. Het is herinnering aan het verleden. Dat wij in diezelfde hoogtijden vervolgens weer profetieën zien. Kijk, daaraan zie je nou dat het woord van God is. Het is veel meer dan een herinnering aan het verleden. Ik bedoel, wat vieren de Joden nu? Oh, dat is niet eens onderdeel van de gezette hoogtijden des Heren. Ze zijn onderweg naar Chanukka. Dat is het feest van de herinwijding van de tempel. Dat is in de Bijbel niet voorgeschreven. Bovendien, de hele geschiedenis komt in de Bijbel niet voor. Het is in de zogeheten intertestamentaire periode. Maar ik bedoel maar, het is herinnering aan het verleden. Maar laat ik dan een Bijbelsfeest nemen, zoals het Loofhuttenfeest. Daarvan staat in de Bijbel dat men, wat is het, vanaf de 15e van de 7e maand tot de 21e of zo, zou men in die hutten wonen. In die hutten met een dak van lover, om zo te zeggen. In tenten zou men wonen, omdat het een herinnering is aan dat Israël 40 jaar in tenten gewoond heeft in de woestijn in de tijd. Vanaf de uittocht uit Egypte tot de intocht in Canaan. Het is herinnering. En wij maar ontkennen dat het ooit heeft plaatsgevonden, want het kan helemaal niet hebben plaatsgevonden. Bovendien, je kan niet met zoveel mensen 40 jaar door de woestijn trekken, dat weet iedereen. Dus dat moet een overdreven verhaal zijn. Maar waar komt dan in vredesnaam dat loofhuttenfeest vandaan? Dat is altijd aardig, hè? Waar komt zo'n traditie dan vandaan? Als het nooit heeft plaatsgevonden, bedoel ik. Of iets als Pasen, ook ontleend aan de uittocht uit Egypte, want het Paaslam enzovoorts, een paasviering. Het feest van ongezuurde broden wat erbij hoort. Daarvan staat in de Bijbel dat het een herinnering is aan de slavernij in Egypte, waaruit men verlost is geworden enzovoorts. Maar wij weten dat het tegelijkertijd profetisch is voor de uiteindelijke verlossing, die in hoge mate voor het volk als zodanig trouwens nog plaats moet vinden. Toch? En wat de loofhutten betreft, het is niet zo moeilijk in het loofhuttenfeest een uitbeelding te vinden, te zien van wat wij het duizendjarig rijk noemen. Wel al verlost uit het oude, maar nog niet in het nieuwe, want de nieuwe schepping is als zodanig nog niet aangebroken. En dus, het is het koninkrijk, dat dan weer wel, maar nog niet de eeuwigheidssituatie, zal ik maar zeggen. Nog steeds onderweg naar het beloofde land, dat is uiteindelijk een nieuwe aarde. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Men zegt, het is altijd hetzelfde gebleven. Men is trouwens dus inderdaad de uittocht uit Egypte vergeten. Men is trouwens ook vergeten de instelling van het koningschap in Israël. Men is helemaal vergeten, en dat is wat Petrus expliciet noemt, de grote vloed, dat oordeel uit Genesis 1, zal ik maar zeggen. De nederwerping der wereld, zoals dat heet. Ja, en de echo daarvan in de geschiedenis van de vloed van Noach. Inderdaad. Maar ook die weet men niet meer. Nee, wordt ontkend, maar ja. Er stond laatst trouwens weer eens een keer een heel stuk in de krant, was het. Over de ark van Noach. En, op de Ararat. Weer een variant die ik niet kende. Van dat men ergens onder het ijs, onder de glacier, hele houten wanden had enzovoort. De schip in zijn geheel nog, althans in, voor een groot deel nog aanwezig zou zijn. Maar ik lees die dingen niet eens meer. Ik weet niet of u me dat kwalijk neemt, maar ik lees ze niet meer. Ik heb al zoveel daarvan gelezen, over de zoektochten naar de ark enzovoort. En men vindt hier en daar weer een stuk hout daarboven in de bergen en in een gletsjer of steekt ineens een stuk hout uit. Het zal van de ark zijn. Ja, dat zal wel van de ark zijn. Nou, en ja, natuurlijk, ja. Dat zal wel, nou weer een hele wand onder het ijzer. Ja, dat zal dan wel. Ik zit er niet mee, ik vind het prima. Hoezo? En waarom zou dat niet zo wezen? Vanzelfsprekend, maar sensationeel voor degene die die vloed ontkennen. Maar ja, verslag van die vloed of een verhaal over die vloed is over de hele wereld te vinden, onder alle volkeren. Iemand kwam tot 70 verschillende varianten, geloof ik, of meer zelfs. Ik hou dat niet meer bij. Dat is van vroeger, was van toen ik een kind was, zeg ik altijd maar. Want ja, langzamerhand weet je dat dan wel. Zo is dat, maar een mens wil het niet weten. Mensen hebben een theorie ontwikkeld waar God buiten staat en waar alles in de natuur zich afspeelt met een eenparige snelheid en bovendien in een en dezelfde richting. Net als het licht, weet u wel, met een eenparige snelheid en in één richting, langs een rechte lijn. Zo beschouwt men alles in de wereld en in de schepping. En aan de hand daarvan bepaalt men de snelheid van de zogeheten evolutie, die ook niet bestaat, maar die men idealiter heeft uitgevonden, want er moet toch vooruitgang wezen, nietwaar? Waar leven we anders voor? Dus je moet vooruitgang hebben. En we hebben uitgevonden dat het vooruitgaat, maar dan wel heel langzaam, behalve die klimaatverandering. Ja. Alles andere duurt miljarden jaren, hebben ze mij wijsgemaakt. Alleen het weer verandert. En, ach, ik moet het er niet over hebben natuurlijk. Het weer. Er is niks zo veranderlijk als het weer. Ik heb nog een paar dingen die ook erg veranderlijk zijn, maar die bewaar ik voor een andere keer. Maar voor eerst, er is niks zo veranderlijk als het weer. En dat hebben we uitgevonden. Dan houden we een conferentie over de kosten klauwen. Met geld gaan we interessant praten over wat we eraan gaan doen. En iedereen weet dat je er niks aan kunt doen. Het doet wat met ons. Maar iemand zei, het klimaat is wat anders dan het weer. Dan zeg ik, nou, het enige verschil is het tempo. Klimaat is het weer op de langere termijn, maar het schijnt snel te veranderen, dus dan wordt het toch weer het weer in plaats van het klimaat. Ik begrijp die dingen nooit helemaal. Goed, doe maar. Vreemde dingen zijn dat. Maar het is niet zo, de dingen blijven niet gelijk en het gaat niet met eenparige snelheid enzovoort. We hebben van doen met het zogenaamde catastrofisme, dat is de officiële term. Dat wil zeggen dat de grote veranderingen die er plaats hebben gevonden in de wereld, die zijn altijd eensklaps geweest. Zomaar plotseling van de ene dag op de andere. Het is niet een kwestie van een langzaam opkomen van een ijstijd of langzaam weer het terugtrekken van het ijs enzovoort. Dat is met grote klappen gebeurd. En niet langzaam de verplaatsing van het, het magnetische noorden, of hoe het maar heet, de verdraaiing van de aardas en dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal flauwekul. Dat is allemaal ineensklaps gebeurd, zomaar ineens. En toen de heer zei, zon sta stil, of wie het maar zei, zon sta stil boven waar het maar was, toen heeft de zon niet voorzichtig afgeremd vanwege een nieuw wegdek en weet je veel wat allemaal. Maar stond hij gewoon stil. That's it. Eensklaps. En die vloed van Noach, het begon op een dag zomaar te regenen. En dat hield even aan, om zo te zeggen. En dat was het dan. Daar had niemand op gerekend, behalve Noach. Maar die had ook goed naar het weerbericht geluisterd. He? Toch? Dat was over 120 jaar gaat het regenen, zei de heer. Nou, en dat is wat gebeurd is. Ja. Catastrofisme, ja. Maar catastrofisme is de dood aan de evolutieleer. Alleen, dat wil men niet meer zien, maar zo is het wel. Hoe dan ook, men zegt alle dingen blijven zoals van het begin der schepping. En Peter zegt, nou ja, want willens is dit hun onbekend, dat de wereld die toen was, vers 6, door het water van de grote vloed. Tsunami is een ander woord voor zonvloed. Echt wel, een grote vloed. Door het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is zonvloed met een kleine letter, want het is niet een naam voor de vloed in de dagen van Noach. Het is een zelfstandig naamwoord ter aanduiding van één grote vloed. En hij heeft het kennelijk niet over die van Noach, maar over die van voor de dagen van Adam. Want er staat dat de wereld met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is en in de dagen van Noach is dat niet gebeurd. Is de wereld niet vergaan? Echt niet. Die is ondergelopen en daarna is het water weer verdwenen. Maar de wereld is niet vergaan. En zeker de hemelen niet, maar die worden geïmpliceerd, ingesloten in de wereld. Hè? De wereld die toen was, van vers 6, is inclusief vers 7 de hemelen. Want er staat maar de hemelen die nu zijn. En de hemelen zijn toch in elk geval niet vergaan in de dagen van Noach. Daarom staat er ook nauwkeurig bij dat de wateren niet hoger kwamen dan zoveel centimeter, of hoeveel het was, boven de hoogste bergen. Dat heb u toch wel eens gelezen? Waarom zou dat er staan, denkt u? Om aan te geven dat het alleen ging over de aarde en niet over de wereld, niet over de hemelen. Maar dat was daarvoor wel anders. In die vloed, zoals we die terugvinden in Genesis 1, vers 2. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, samen zijn ze de wereld, kosmos, zijn of worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Dat wil zeggen, God bewaart die wereld. Zoals ook te lezen valt in Colossense bijvoorbeeld. Alle dingen staan tezamen door hem. Zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, worden bewaard, worden ten vuren bewaard tegen of tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Maak u geen zorgen, de wereld vergaat niet. Nou ja, als de tijd is wel, maar dan doet God dat. Zie? In de dag des oordeels, het heet trouwens ook de dag Gods in vers 12. De toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar dat is niet de normale gang van zaken, ook niet een gevolg van wat er in het verleden heeft plaatsgevonden of zo. Niet een natuurlijk verloop van omstandigheden, maar integendeel een ingrijpen van God. En dus letterlijk een catastrofe, ja. Maar wat betreft de belofte zijner toekomst, men zegt, er komt toch niks van terecht. En Petrus zegt, het zijn spotters en zij weten niet waar ze het over hebben. Zij willen namelijk niet weten. Je bent dicht bij de uitdrukking van Paulus uit Romeinen 1. Daar staat in Romeinen 1 dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En soms in deze donkere dagen voor kerstfeest, dan word ik ook een beetje cynisch misschien, maar soms heb ik dan de indruk dat de natuurwetenschappen maar één doel hebben, namelijk om de waarheid vooral niet te weten. Om het vooral weg te redeneren. Om zoveel mogelijk te kunnen uitleggen zonder dat daar God in het verhaal voorkomt. Zo, want het moet toch allemaal in zichzelf te verklaren zijn. En ik zei u al, ik volg dat niet nauwgezet meer, maar voor zover ik er nog wat van meekrijg, kom ik alleen maar tot de conclusie dat het wel steeds ingewikkelder wordt. Het verhaal wordt steeds langer, maar er blijft nog altijd onverklaarbaar. In essentie, in het begin, in de grond der dingen, oorzaak der dingen, is en blijft onverklaarbaar. En zodra men iets verklaard heeft, dan schuift gewoon het zaakje weer verder terug en men weet het niet. En men zegt dan altijd, dat weten wij nog niet. Dat nog, daar struikel ik altijd over, dat weten wij nog niet. Dat is de hoogmoed van de zogeheten wetenschap. Maar ja, het is ook niet te verklaren, God kan niet verklaard worden. Maar Petrus zegt, dat mag dan zo zijn dat die belofte zijn de toekomst wat lang op zich laat wachten. Hij zegt niet dat dat zo is. Maar hij sluit aan bij die spotters die dat zeggen. En dan zegt Petrus, maar deze ene zaak zei u niet onbekend, geliefde, dat tijdrekening bij de Heer toch een snaak ding is. Dat wil zeggen, tijd zijn rekbare begrip. Ik vind dat mooi, ik kan het zo te zeggen. We hadden het toch over natuurwetenschappen, dus dan kan ik je zeggen, tijd is een rekbaar begrip, of krimpt het, of rekt het. Dat hangt er vanaf in welke richting je meeloopt. Maar heeft men mij uitgelegd, weet die man ook alweer, met die Joodse naam, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Tijd is een rekbaar begrip. Er staat, één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Het hele begrip dag is trouwens een rekbaar begrip. ook in het Nederlands. Geldt trouwens ook voor een tel. Of voor een minuutje. Heb je een minuutje? Ik vroeg het nog aan een ober. Die zei, meneer, ik kom zo. Let maar op. Dat zeggen ze terwijl ze weglopen. Dus ja, het is allemaal betrekkelijk. En het aangename jaar des Heren in de Bijbel is ook niet een kalenderjaar. Alles wat over tijd gaat, al termen ter aanduiding van een tijd, zijn rekbare begrippen. Het is tijd, en of het veel of weinig is, hangt van de context af. Het blijft moeilijk. En daarna denk ik dat Petrus hier ook een concrete uitspraak doet, overigens. Namelijk, één dag bij de Heer is als 1000 jaar, en meestal roep ik erachteraan, en die andere 1000 jaar is ook één dag. Dat wil zeggen, ik kom hier aan 2 dagen in dit vers en ook aan 2000 jaren dus. En ik denk dat dit ook een indicatie is, een bewijs is het natuurlijk niet, maar een indicatie is voor het verschijnsel dat er nogal eens sprake is in de Bijbel van na 2 dagen. Als het over uitstel gaat of iets dergelijks, of als het gaat over nee, nu nog niet. Na 2 dagen, en dat Petrus zegt, nou ja, dat is na 2000 jaar dus. En ik zou het niet zo makkelijk kunnen zeggen, waar het niet, dat die na 2 dagen komt nogal eens vaak in de Bijbel voor. En in dat verband de 2000 trouwens ook. Nou, niet zo vaak, maar het komt ook voor. U weet wel, na 2 dagen trekt men door de Jordaan, maar het was tegelijkertijd na 2000 el. En een el, het woord voor el betekent ook maar gewoon een maat, net als ons woord meter, betekent ook niks. Hangt van de context af wat het betekent. Het zijn rekbare begrippen, maar je vindt indicaties in de Bijbel dien aangaande. Dus ik houd het erop dat de 2 dagen van 1000 jaar zouden verlopen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Strikt genomen, hij had bij zijn opstanding meteen moeten wederkomen, om zo te zeggen. Aanwezig moeten zijn. Ik heb het u wel vaker gezegd, wat lag nou meer voor de hand dan dat de Heer opstond uit de dood? Ik bedoel, dat weten we, dat is gebeurd. Wat lag nou meer voor de hand dat hij zich meteen had begeven naar het tempelplein en dat hij vanaf de trappen van de burcht Antonia, Antonius? Kun je dat schelen, joh. De burcht Anton, van die burcht, waar later Paulus opstond. Weet u wel, toen hij het volk mocht toespreken, alvorens het definitief werd weggevoerd. Maar het was maar leuker geweest dat de Heer daar op de trap was gaan staan en gezegd had, dames en heren, daar ben ik weer. Definitief. Het is niet gebeurd. Ik ben dan ook van mening dat wij de term wederkomst wat te vaak gebruiken eigenlijk. Want ik roep altijd, wederkomst, hij moet nog komen. Wederkomst is trouwens niet zo'n Bijbelse uitdrukking hoor. Hij moet nog komen. In het verleden namelijk is hij gegaan. In plaats van gekomen. Hij stond op en ging. Deed nog even de groeten aan bepaalde mensen. In privé, zal ik maar zeggen. Op petit comité. Al bestond het comité soms uit 500 man in 1 keer. Maar niettemin, dat waren allemaal invités. Hè. Die waren allemaal uitgenodigd om te verzamelen ooit bij het meer van Galilea. U weet wel, dat is ook inderdaad gebeurd. En daarna verdween de Heer, nadat hij eerst geleerd had dat ze zouden vissen aan de andere kant van de boot en op een ander tijdstip van de dag. Dat is Johannes 21, geloof ik. Nou ja, daar in de buurt in elk geval, aan het eind van het Johannes-evangelie. Dat verhaal. En hij is verdwenen vervolgens weer terug via de Olijfberg. En daar zit een hemel gevaren met de mededeling dat hij al zo zou wederkomen en dan uiteraard zichtbaar. Dan zou hij komen in grote kracht en heerlijkheid. Zie? Dat moet dus inderdaad nog gebeuren. En ik denk dat het op de dag nauwkeurig 2000 jaar is na zijn opstanding. Het kan zijn dat er nog een week tussen zit, vandaag bedoel ik dan. Maar doet er niet zoveel toe eigenlijk nu. Maar 2000 jaar. En u weet wat ik ga zeggen als u vraagt, is dat dan nog niet om? Kun je dat narekenen? Dan zeg ik, u rekent maar je kan het kennelijk niet narekenen. Want tot mijn genoegen ben ik van mening, serieus van mening, maar het past me wel, dat die hele die tijdrekening die wij hanteren, dat die niet klopt. En dat we ook geen enkele indicatie hebben over hoe het dan wel in elkaar steekt. Wij zijn gewoon onderweg de tel kwijtgeraakt. En ik heb het sterke vermoeden dat dat ook de bedoeling van de Heer geweest is, dat het zou gebeuren. Maar het neemt niet weg dat we rustig kunnen vaststellen, dus nu nog steeds, van dat er 2000 jaar moeten zitten tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daar houd ik het dan maar op. En wat er mis is, ach, we kunnen daar wel eens een keer over hebben, maar dat is een klus hoor. Wat er allemaal mis is met die tijdrekening. Dat is ook alleen maar academisch, dat is interessant, maar daar heb je verder ook niks aan, behalve dat je dan wat makkelijker kunt zeggen, net als ik, er klopt niks van die jaartelling. Maar goed, toch maar. Maar 2000 jaar. Bovendien zegt Petrus, de Heere vertraagt de belofte. U weet toch trouwens die 2000 ellen tussen, want die heb ik wel genoemd, maar niet toegelicht. Hè, voor het geval ik die gemist zou hebben. Toen men uiteindelijk door de Jordaan zou trekken, trouwens op de verjaardag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, om de 10e van de eerste maand. En een week later, de 17e van de eerste maand, was de opstanding van Christus. Vandaar dat ik zei, kan een week vandaag er nog tussen zitten. Maar toen men door de Jordaan zou trekken, toen zei de Heer hoe het moest. De priesters moesten de ark des verbonds dragen. Vooruit, helemaal aan de kop van de kolonne, om zo te zeggen. En die moesten afdalen in het water en zouden de wateren wijken, hetgeen ook inderdaad gebeuren zou. Maar op dat moment zouden degenen die erachteraan liepen, die zouden nog een afstand in acht moeten nemen van 2000 ellen. Er zou 2000 ellen zitten tussen de ark des verbonds en het volk dat erachteraan komt. Zodat de ark des verbonds gaat in het water en daarna moet het volk nog 2000 ellen gaan, maten, eenheden, nog 2000 ellen gaan om vervolgens op dezelfde plek uit te komen op de bodem van de Jordaan en dan vervolgens die ark te passeren tot op de andere oever. Er zou 2000 ellen tussen moeten zitten en er staat erbij, opdat gij weet de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan gisteren en eergisteren, daar hebben je 2 dagen. Nou ja, en vele andere plaatsen ook, maar daar ook. Heb je dat nog? Die weg. Wat is er met die weg? Ja, die weg van 2000 el. Die zal men gaan. En terwijl de ark hen al voorging, die een beeld is van Christus zelf uiteraard, heeft Israël nog 2000 el te gaan. En daar is het nog steeds mee bezig natuurlijk. Sterker nog, men is blijkbaar nog niet eens tot de 1993. Hè? 1993, dat is men kennelijk nog niet. Want de laatste 7 moet dan zijn de 70ste week van Daniël. Die is nog niet begonnen. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Maar goed. Ik zal niet verder afwijken nu. Maar Petrus zegt ervan, de Heere vertraagt de belofte niet. Dit in tegenstelling tot gangbaar jargon, ik gebruik het ook wel eens. Gangbaar jargon dat zegt dat de Heer zijn wederkomst of de openbaring van zijn koninkrijk heeft uitgesteld. Vanuit een bepaald standpunt kun je het zo zeggen, maar het is bijbels niet verantwoord. Want het moet zijn, de Heer vertraagt de belofte niet. Er is dus ook niks uitgesteld. Het punt is dat het volkomen in de planning zit. En dat heb ik u net gedemonstreerd, daarom ging ik er nog even op in. Want het wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in die 2000 ellen tussen de ark des verbonds en het volk dat erachteraan komt. Die vertraging, maar het is geen vertraging, dat is van tevoren gezegd. Dit is de planning. En zo is het met onze tegenwoordige bedeling ook. Het koninkrijk zou niet terstond openbaar worden. En nou zeg ik het onbewust gewoon met de woorden van Lucas 19 weer. U weet wel, toen was het de 10e van de eerste maand. Dat is de datum van het doortrekken door de Jordaan, nota bene. de intocht in Jeruzalem. Die datum is dat. En dan staat er, de Heer vertelde hen een gelijkenis aan zijn discipelen, omdat zij dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, en omdat ze nabij Jeruzalem waren. Dat was de zogeheten intocht in Jeruzalem, wat het niet was, maar het wordt traditioneel zo genoemd. En dan voegde hij daarbij een gelijkenis, omdat ze nabij Jeruzalem waren, omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dat wil zeggen, daar zaten ze dus fout mee. Met andere woorden, het zat in de planning dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden en dat het dus zou verborgen blijven. Dat was zo geregeld van oudsher. Moeilijker mag je niet wezen. En als de apostel Paulus in bijvoorbeeld de Efezebrief spreekt over onze tegenwoordige bedeling der genade Gods, ook genoemd bedeling der verborgenheid trouwens, in hetzelfde schriftgedeelte, zegt hij dat het is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. In een andere vertaling, met zijn plan der eeuwen. En zo is het maar net. Dus geen vertraging, dat is planning. En dat is wat Petrus zegt. De Heer vertraagt de belofte niet, maar hij is langmoedig over ons. Dat is dus het woord waarmee de tegenwoordige periode wordt aangeduid. Daar zijn meerdere termen voor trouwens. Maar binnen de tijdrekening, om zo te zeggen, binnen de chronologie, is dit de term. Bij andere gelegenheid heet het gewoon de genade of de verborgenheid. En hier heet het de langmoedigheid. God is langmoedig over ons. God wil namelijk niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat wil zeggen, de positieve gedachte is dat zolang dat koninkrijk nog niet openbaar wordt en dus dat oordeel over de volkeren nog niet komt, heeft iedereen de gelegenheid om alsnog tot geloof te komen, tot bekering te komen. En specifiek geldt dat natuurlijk voor degene die tot dan toe en tot nu toe eventueel de Heer verwerpen. Dat wil zeggen, we hebben het dan over het Joodse volk. En men krijgt de gelegenheid om zich te bekeren. En sinds Handelingen 2, sinds de beroemde Pinksterdag, gebeurt dat ook. Dus dat gedeelte waarin dan toch specifiek en in de eerste plaats aan de Joden, aan de inwoners van Jeruzalem, zelfs meer specifiek, het evangelie gepredikt wordt. En daarna in het algemeen, ook onder Paulus, hoofdstukken later en tientallen jaren later, wordt nog steeds het evangelie eerst gepredikt aan de Joden en daarna ook de Grieken. Met dank aan Romeinen 1 vers 16 voor die formulering. Maar God is laagmoedig en dat is tot in onze dagen het geval. Ik weet nog dat ik, maar ik kan weer geen namen noemen, ik moest ooit een keer bandjes afleveren aan iemand. Toen dacht ik, och, het is mooi weer, ik stap op de motor en ik breng ze even langs. En de banden werden in ontvangst genomen en we bestelden vast dat de eerspoel, ik kende die mensen niet, toen nog niet tenminste. En er werd vastgesteld, ja, de heer komt spoedig, want het is nog weinig tijd. En toen zei die broeder, die zei, nou, ik hoop dat het nog even duurt. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, mijn jongste zoon is nog niet over de drempel. Daar is eerst nog even het wachten op. Dus ja, en zo is het maar net. De Heer is langmoedig en men hoopte dat de Heer nog even langmoedig zou blijven. Dat er nog wat gelegenheid zou zijn. Niettemin, er komt een eind aan een keer. En dat wordt niet door omstandigheden bepaald. Er staat gewoon een datum voor. Dat is het dan. Zie je? God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. De Heer is langmoedig. Dat is ook een antwoord als iemand vraagt, waarom doet die rechtvaardige God dan niks aan de onrechtvaardigheid in de wereld? Het antwoord is omdat God langmoedig is. En het op prijs stelt om dat minstens 2000 jaar lang te bewijzen in de loop van de wereldhistorie. Zodat je dat onmogelijk kunt missen. En dat dat meteen voor altijd vaststaat. God is langmoedig. Ja. Nou, zo staat het hier. Maar meteen gevolgd door. Maar de dag des Heren zal komen. Plotseling en onverwacht. Met de bekende uitdrukking als een dief in de nacht. Met alle gevolgen van dien. En het leidt uiteindelijk tot vernietiging van heel deze oude, zondige wereld. Maar de uiteenzetting gaat verder in vers 15. En vers 15 zou je kunnen lezen, waarschijnlijk ook moeten lezen, ooit een keer achter vers 9 aan. Vers 9 is: de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En dan vers 15: en acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Acht dus de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van Paulus. Want die zaligheid waarover Petrus het nu hier heeft, is maar niet alleen dat de zondaar als zodanig de gelegenheid krijgt om alsnog tot bekering te komen, hoewel dat zo is, maar er zit natuurlijk veel meer aan vast. Dat is de hele gedachte dat God zich in onze dagen een volk voor zijn naam verzamelt uit de heidenen, een volk van koningen en priesters, een volk van eerstgeborenen, geroepen tot zoonstelling en dat soort dingen meer. De hemelse positie van de gemeente als zodanig en bovendien de heerschappij van de genade. In elk geval over en binnen de gemeente, daarbuiten trouwens ook, al is dat wat minder aan de orde om zo te zeggen. Dat doet er ook niet zoveel toe, maar het is wel zo. Maar dat is wat Paulus met name uitgebreid uiteenzet. Daar heeft Petrus de gelegenheid niet voor in deze brieven. En verder wijs ik er maar op dat Petrus zegt dat Paulus in alle zijn brieven van deze dingen spreekt. En ook zegt dat sommige dingen daarin zwaar zijn om te verstaan. Het is net of Paulus eerst 1 Korinthe 3 gelezen heeft en daarna Hebreeën 5 en 6 over zwaar om te verstaan, over melk en vaste spijs en over hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Want Paulus beklaagt zich ook en zegt: jullie zijn traag om te horen geworden. Is moeilijk uit te leggen. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat je er niet open voor staat. Je wil het niet weten. En Petrus zegt hier volstrekt dezelfde dingen. Ja. En die zegt ze verdraaien de woorden van Paulus. Maar het gebeurt door ongeleerde en onvaste mensen. En ze doen dat ook met andere schriften. Kortom, langmoedigheid is hier het woord ter aanduiding van onze tegenwoordige tijd, waarin dat oordeel van God nog niet komt. Daarin sluit Petrus aan bij Jacobus, of het moet Jacobus geweest zijn die aansluit bij Petrus, ik weet het ook niet. Maar in Jacobus lezen wij op slot dezelfde dingen, namelijk in Jacobus 5 vanaf vers 7. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. In 2 Petrus 3 lazen wij dat de Heer langmoedig is. En hier lezen wij dat wij langmoedig zouden zijn. En dat is dan weer omdat de Heer ook langmoedig is. Jacobus 5 vers 7. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Hij gebruikt volstrekt dezelfde uitdrukking. Ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. En dan heb je nog vers 9 en 10. Zucht niet of kreunt niet, moppert niet, gromt niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Dat zijn toch dezelfde gedachten als uit 2 Petrus 3. Dat oordeel komt een keer, de Heer zal wederkomen en hij zal een oordeel brengen. Universeel, over de hele schepping, zij het dan in verschillende fasen en over verschillende categorieën, maar uiteindelijk over heel de schepping. De rechter staat voor de deur. Je kunt die dingen trouwens ook lezen, maar daar heb ik geen tijd meer voor. In Romeinen hoofdstuk 14, waar de uitdrukking rechterstoel van Christus geïntroduceerd wordt. En waar staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ieder zal voor zichzelf rekenschap geven aan die ene voor wie alle knie zich zou buigen. En wien alle tong zou belijden. Onder verwijzing naar Jesaja 45. Precies zoals Filippenzen 2 ook daarna verwijst en dezelfde woorden hanteert. Er is namelijk maar één rechter en iedereen zal aan hem onderworpen worden en hij zal over iedereen oordelen. Alleen, hij doet dat vandaag nog niet. Dat komt pas later. En dat is wat hier dus ook staat. En aangezien dat pas later komt, zouden wij het ook niet doen, want het zou in strijd zijn met Gods eigen plan. En Romeinen 14 zegt dus ook hetzelfde. Wij zouden elkander niet oordelen. Nou ja, als je dan toch moet oordelen, oordeelt dan dit liever, dat gij de broeder geen aanstoot geeft, staat er dan. En voor de rest, gaat ons allemaal niet aan. En hier staat dat er ook, hè. En in dat verband, mijn broeders, neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid. Heb je hem weer? Hier staat, als ik het goed geteld heb onderweg, 4 keer dat woord langmoedigheid. Want daar gaat het om, hè. Er komt een oordeel. God zal de dingen rechtzetten. God zal straffen, dan wel hij zal belonen. Christus zal straffen, dan wel hij zal belonen. Hij zal recht doen. Dat komt een keer, maar nu nog niet. Het is daar de tijd niet voor. En dus past een lange moed. Het is wel vermakelijk. We zijn hier bij Jacobus. Die heeft het in Jacobus 1 over een zacht gemoed. Toch? En nou hebben we het over lang. Een lange moed, lang gemoed, feitelijk. En dan heb je ook nog een vrij gemoed in hetzelfde verband. Namelijk, wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, Hebreeën. En we zouden onze vrijmoedigheid daartoe ook niet wegwerpen. Dus Hebreeën 4 en respectievelijk Hebreeën 10. En die volgorde, kortom, wat van ons verwacht wordt, is dat wij onze hoop stellen op de toekomst. En in dit verband zijn we eigenlijk rond, want dan moet ik weer zeggen, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Het spreekt ons over de toekomst, het spreekt ons over de komst van iemand die recht zal doen, die de hele aarde rechtvaardiglijk zal oordelen en die voor dat doel uit de dood is opgewekt. Dat was Handelingen 17, is ook in de inleiding in het voorbijgaan even genoemd al. Kortom, dat gaat gebeuren, alleen onderweg denken wij, en wij zijn niet de eerste die dat denken, ik kan dat vandaag niet. Waarom doet God er niks aan? Dat zou toch eigenlijk moeten? Dan moet ik u zeggen, nee, dat moet helemaal niet. God heeft zijn plan. En daar leven wij uit. Maar maak u zich geen zorgen, hij voert dat plan uit. En daar leven wij uit. Dat is ook wat ons bemoedigt, wat ons troost geeft, enzovoorts. Wij weten dat zijn tijd nog komt en we weten ook dat dat onze tijd is, uiteraard. Wij weten dat hij komt in heerlijkheid, we weten dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En we weten dat de Bijbel zegt, oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn. Of oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Of oordeelt niet, want met de mate waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. En al dat soort dingen weer. Of wreekt u zelf en niet beminde, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Zie? Zo'n dingen die in onze gemeenschap in elk geval geen rol zouden spelen. Wij zouden, maar nou komt de negatieve kant hier in Jacobus 5, want er staat, het betekent dus dat als we langmoedig zijn, dan betekent het dat wij zouden verdragen. Ja, dat is iets vervelender misschien. Misschien ook een pijnlijke zaak. Maar dan staat er vervolgens, Nou ja, dan heb je voorbeelden van in de Bijbel, hoe die dingen gaan. Maar het komt heus goed. En verdraagzaamheid is een christelijke deugd. En al dat andere, onverdraagzaamheid, maatregelen willen nemen, recht willen doen en dat soort dingen meer. Ja, dat is waar de hele wereld zich elke dag druk om maakt. Dat is de waan van de dag. Dat is waar de mens in de wereld zich constant mee bezighoudt. Op allerlei niveaus, dat is waar. Maar niettemin, dat is waar het om gaat. Dat is waarom de politici bij elkaar komen en wie er maar allemaal bij elkaar komen om plannen te maken, om de toestand in de wereld te bespreken en dat soort dingen meer. En eventueel het weer, dat vind ik de belachelijkste variant dan, maar toch maar, om dat te bespreken. En daar moeten we dan zo nodig wat aan doen. En dat gaat toch niet lukken. Dat helpt je helemaal niks. En wat je ook doet, als het ene oplost, komt het andere weer. Dat schiet niet op. Dat is het verhaal van die draak met 7 kopjes. Je slaat er 1 kop af en er komen 7 anderen in de plaats. Of je slaat er een kop af en die bloeddruppels die vallen op de grond. En uit van die bloeddruppels komt een nieuwe draak. Dat is allemaal klassiek, dit wat ik nu vertel, hè. Klassieke mythologie. Er groeien reuzen uit, de giganten. Nou ja, noemt u maar op. Zo gaat het in de wereld. Je lost iets op en je krijgt er een boel problemen bij. Dat is de wet van het behoud van ellende. Die wet is dat, hè. De wet van het behoud van ellende. Loopt parallel aan de wet van het behoud van energie. Maar het is ellende, daar gaat het om. Daar is niks aan op te lossen. Dat kun je weten. Dat gaat gewoon niet. En de Bijbel zegt dat het niet gaat, maar zegt dat het wel gaat gebeuren, maar dat is wat de Heer zou doen in zijn wederkomst. En intussen tijd zit er voor ons mensen niks anders op dan ons te onderwerpen aan dat woord van God en daaruit te leven en dus onze hoop en verwachting te stellen op wat God beloofd heeft. En daarin zijn we dan geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar integendeel het profetisch woord dat zeer vast is. Maar hoe dan ook, vanaf het begin van de Bijbel wordt gesproken over God die recht zou doen, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen via één man die zijn beeld en gelijkenis is, namelijk via de Heer Jezus Christus. En op de verschijning en heerlijkheid van die man is het wachten eigenlijk. Maar intussen doet God van alles. En intussen doet ook die man van alles, namelijk om een bepaalde route te nemen. Die man is uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn, Hebreeën 5 vers 1, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek en gegeven aan de gemeente tot hoofd. Kortom, hij bouwt nu zijn gemeente. En ook dat is tamelijk academisch voor ons nu, maar het idee is, hij bouwt ons. Individueel. En dat is niet maar een theorie, een leerstellige waarheid, dat is praktische waarheid voor ieder van ons. Dat geldt voor alle dagen dat we hier nog zijn. En we zijn onderweg naar weer een nieuw jaar. En dit was de laatste keer van dit kalenderjaar dat we hier waren. En ik weet niet hoeveel jaren er nog komen. Ik heb echt geen flauw idee. Anders zou ik u het heus wel een keer vertellen als ik een flauw idee had. Maar dat heb ik niet. Dus ik weet niet hoe lang dat nog doorgaat. Maar ik kan er alleen bij zeggen, achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Elke dag die we meekrijgen is een dag die we kunnen wijden aan Hem. En die zou bijdragen aan onze opbouw. Aan onze groei. Aan de heerlijkheid van Christus die in ons zal verheerlijkt worden en daarmee aan die van onszelf, want wij zouden daarin delen. En wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van dat woord dat zeer vast is. Dat woord dat ons spreekt over verleden, maar van daaruit het woord dat ons spreekt over een toekomst. Een toekomst die u bepaald hebt en die u ons ook hebt geopenbaard. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren verstaan dat u een langmoedig God bent en ons de gelegenheid geeft om niet alleen tot bekering te komen, maar ook om gebouwd te worden in het geloof en om te leven onder de heerschappij van de genade die verschenen is door de komst van onze heiland zelf, als de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond, vol van genade en waarheid. We danken u daarom dat we niet overgeleverd zijn aan fabelen of kunstig verdichte fabelen, maar integendeel dat we hebben dit profetische woord dat zeer vast is, dat onze harten zou vullen, dat rijkelijk in ons zou wonen, dat het licht zou doen opgaan in onze harten, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van uw belofte en in afwachting daarvan reeds nu zouden leven in uw licht. Daarmee in gemeenschap met elkander en in gemeenschap met u. We danken u daarom dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. En terwijl we ons de ene kant bewust zijn te leven in een duistere wereld, in een verwarde wereld, dat we mogen weten dat we uw eigendom geworden zijn, dat niets ons uit uw hand kan rukken en dat u uw beloften waar maakt. Verheerlijk dan uw naam in ons, om Christus wil. Amen.